Ja, dat hoorden we vanmorgen al, hè? Ook in de liederen, dat psalmen ook mensen altijd nog weer inspireren. En dat zijn dan liederen van 3000 jaar oud. En dat komt omdat als je met Gods woord in aanraking komt, dat niet alleen letters en woorden zijn, maar dan ga je de grens tussen tijdelijkheid en eeuwigheid ga je over. Daarom zijn het woorden die altijd blijven spreken in alle situaties, elke keer weer. En dat niet alleen voor ons christenen, maar zelfs ook voor niet-christenen. Ik hoorde eens een keer dat op een programma er gevraagd was om aan een aantal mensen die niet geloofden, maar het boek Prediker te lezen. En die hebben het boek Prediker gelezen en toen moesten ze vertellen wat ze daarvan vonden. Nou, ze zeiden, dat is het boek voor deze tijd. Als alle mensen die zo druk zijn tegenwoordig, maar met van alles en weet ik wat allemaal, zo'n boek is zouden lezen. Wat waardevol, wat geweldig. En dat is het mooie van Gods woord. Je hebt hier een schat die eeuwig is. En zo moet je dat woord ook altijd benaderen. Hier kom je tot de waarheid. En de wereld kent de waarheid niet. Dat is ook al zo duidelijk als ik weet niet wat. Ik weet niet, in Den Haag zijn we op dit moment als kerk heel druk met allemaal demonstraties, want we moeten elke keer voor Israël demonstreren. Ja, en wij wonen in Den Haag. Dus dat is natuurlijk vlakbij om dat te doen. En dan waren we bij dat vredespaleis. En daar deden dan die rechters uitspraak. En daar had je dan 15 of 16 rechters. En dan wist je van tevoren al, 6 zouden dit zeggen en 6 zouden dat zeggen. En van 4 was het niet bekend wat ze zouden zeggen. Nou, dat is het recht. Dat is gerechtigheid van deze wereld. We weten het niet wat recht is. Dus uit elke cultuur roepen we wat en zeggen dat dat recht is. En dan komt Gods woord. En Gods woord zegt dat we de gerechtigheid van God moeten zoeken. En als we dat toch gewoon eens zouden doen, dan zou de wereld een paradijs zijn. Maar we doen het niet. Want we zijn meer gericht op onze eigen gerechtigheid. Dat is heel typisch. Nou, is er een goede boodschap in deze wereld? Een blijde boodschap in deze wereld? Zo verkondigen we het ook altijd met kerst. En die boodschap, die leggen we naast ons neer. We richten ons op tijdelijke woorden. Nou, ik ga met u een stukje lezen uit de tweede Petrusbrief. Het eerste hoofdstuk. Het is de laatste brief die Petrus geschreven heeft. En daarin weet hij dat hij sterven gaat. Dus het is zeg maar zijn laatste toespraak hier op aarde. En het hele mooie is dat we van Petrus dus twee toespraken hebben. Zijn eerste toespraak, die hij op de Pinksterdag hield. En de laatste toespraak die hij hield voordat hij stierf. En daar lees ik u een stukje uit voor. Dat is het mooie ook, dat als mensen gaan sterven, als christenen gaan sterven, dat anders is dan het sterven van een niet-christen. Een niet-christen sterft, ja, dat is afgelopen. Je staat bij het graf, dat gooi je dicht... Of bij het crematorium, iemand wordt verbrand en dan is het voorbij, hoop je. Ja, natuurlijk hoop je dat, want anders had je wel wat anders gedaan met je leven. En voor christenen is dat heel anders. Van de week hebben we ook iemand begraven bij ons in Loosduinen, daar hadden we het vanmorgen nog over, want er woont jouw zoon, heb ik begrepen, maar die hebben we begraven in Loosduinen. En daar was dan ook psalm 23. Het is heel wonderlijk, hè, dat mensen dan psalm nemen, psalm 23. Zelfs al ga ik door een donker dal. Nou, dan zeg je, dat is logisch, want je gaat sterven. En dan staat er een tafel voor je klaar. Nou, als je die familie ziet, die treurt, daar staat helemaal geen tafel voor je klaar. Ja, wel voor degene die gestorven is. Maar voor de mensen die achterblijven, is het natuurlijk, zeker als je echt van iemand gehouden hebt, gewoon heel moeilijk. Maar dat is het mooie in het christendom. Verdriet hebben en hoop hebben, toekomst hebben, dat is zo logisch als ik weet niet wat. Dat is christendom. christendom. Over tijd en eeuwigheid. En Petrus die vertelt dat ook. Hij gaat sterven. En dan zegt Petrus, Simon Petrus in het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers door zijn goddelijke kracht heeft hij ons alles geschonken wat tot leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. En aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijvert u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Tot zover de schriftlezing. Petrus aan het eind van zijn leven. En dan niet een droevig verhaal van het is afgelopen of weet ik wat allemaal. Nee, bij Petrus is dat anders. Hij weet, ik ga sterven. Maar hij weet, het enige wat ik moet doen tot mijn laatste ademtocht is de mensen om mij heen duidelijk maken dat wij niet in sprookjes geloven. Dat zegt hij ook in het 16e vers. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevormd. Toen wij u in de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En dat zegt Petrus dus voordat hij gaat sterven. Je kunt je nog voorstellen dat als je wederom geboren bent en je bent blij en je staat jong in dit leven en je kunt alles en je bent sterk, dat je zulke dingen zegt. Maar nu sta je aan het eind van je leven. En wat blijft er dan over van datgene wat jij gelooft en beleden hebt in je leven? Nou, het hele mooie is bij Petrus, als hij die eerste en die laatste preek, deze preek met elkaar vergelijkt, is dat daar geen verschil in is. Hij verkondigt, nadat hij de Heer Jezus Christus heeft leren kennen en vol is van de geest van de Heer Jezus Christus, dezelfde Christus ook als die sterft. Er is geen spoor van twijfel. En dan kunnen wij natuurlijk zeggen, ja, maar dat is Petrus. Een van de grootste geloofshelden die er is. Maar ik hoop dat u goed geluisterd hebt wat Petrus zegt. Petrus zegt over ons geloof, in dat eerste vers, dat ons geloof net zo kostbaar is als zijn geloof. Dus we kunnen in ieder geval al nooit zeggen, ja, dat is Petrus, maar mijn geloof, dat is kleiner, daar kan ik ook niks aan doen. God heeft mij wat minder gegeven. Nee, het geloof wat wij ontvangen hebben, want dat staat erbij, wat geschonken is, is net zo kostbaar als het geloof wat hij ontvangen heeft. Dan staat er in vers 6, de goddelijke kracht die ons geschonken is, is dezelfde goddelijke kracht, zegt Petrus, die ik ontvangen heb, maar die heeft ook u gekregen. Ook daar is geen verschil in. Dat moeten we ons goed realiseren. We kunnen nooit zeggen dat we minder bedeeld zijn. En dan zegt hij tenslotte ook nog dat wij beloften hebben gekregen en die zijn ons ook al geschonken. Nou, het is ongelooflijk. Alles is ons geschonken. We hoeven er alleen maar wat mee te doen. En dat geeft hij ook aan, hè? In geloof, ons geloof moet zich ontwikkelen. Dat blijft niet stilstaan, maar op het moment dat je sterft is je geloof groter als toen je begon met geloven. Want je bent bezig gegaan en je bent steeds meer mens geworden zoals God dat bedoeld heeft. Nou, Petrus schrijft deze brief aan een groep mensen die teleurgesteld zijn. Die moe zijn. Die veel beproevingen hebben meegemaakt. En die onzeker zijn geworden. Is het eigenlijk allemaal wel waar? En dan komt hij met zo'n machtig getuigenis. Nou, het hele mooie is ook dat als je in de kerkgeschiedenis kijkt, de dood van de heiligen, van mensen die in de Heer Jezus Christus geloven, dat dat ook vaak het zaad van de kerk geweest is. Als je die mensen zag sterven, dan was dat zo anders en heel veel mensen zijn dan gaan nadenken. En als het goed is, is ook elke christelijke begrafenis exact hetzelfde. Daar zie je de hoop, daar zie je het geloof, daar zie je de toekomst die voor iemand ligt. En gelukkig hebben we dat ook in onze eigen gemeente hebben dat mogen meemaken, van mensen die in Christus stierven en die zelf een getuigenis nalieten voor buurtbewoners die niet geloofden. Maar die zagen hun geloof, hoe zij omgingen met het naderend sterven. Dat was zo anders. Wat is dat? Ik wil ingaan op een aantal woorden. Op dat woord geloof wil ik ingaan. Dat woord geloof is dus even kostbaar als wat Petrus heeft ontvangen. Moet je nagaan tot welke groep mensen je bevorderd wordt. Je hoort dus bij de Petrussen, bij de Johannessen. Je hoort bij al die geloofshelden in Hebreeën 11. Uit het Oude Testament. Die bezaten datzelfde geloof. En welk geloof bezaten ze? Ze bezaten het geloof voor het tijdelijke, maar ze zagen dwars door het tijdelijke heen naar de eeuwigheid. Dat is het hele mooie als je dat bij Abraham leest. Die had geweldige beloftes gekregen. En die beloftes, dat was een zoon. En die beloftes, dat was een stuk land. En ja, hij heeft één zoon gekregen en die moest hij opofferen. En tijdens die driedaagse marteling op weg om zijn zoon te offeren, was hij zelf bij zichzelf tot de overtuiging gekomen dat God bij machte was, dat kind wat God hem zelf gegeven had, waarvan God gezegd had, daarmee zal ik je zegenen en kijk eens naar de hemel, zo talrijk zullen je nakomelingen worden. Hij zegt, als ik dat kind offer, zo had hij het bij zichzelf helemaal uitgelegd, dan zal God in staat zijn om dat kind uit de doden op te wekken. Nou, God vraagt gelukkig geen mensoffers, dus dat hoefde niet. Maar dat was het geloof van Abraham. Voor de tijdelijke, maar dwars door de tijdelijke heen, zag hij de eeuwige God die zou voorzien in alles wat nodig was. Toen hij stierf, had hij geen land. Ja, een kerkhof. Dat was het enige wat hij bezat. En daar had hij veel geld voor moeten betalen. Maar Abraham geloofde. En als wij terugkijken, dan zien we dat Abraham niet ten onrechte geloofd heeft. Want dat is het mooie van ons, hè? Wij kijken terug, een jaar of 4000 na Abraham. En dan zeggen we, zijn die beloftes van God nou uitgekomen die God hem beloofd heeft? Veel nakomelingen, als het zand aan de zee of als de sterren aan de hemel, klopt dat nou? Ondanks het feit, hè, dat de wereld geprobeerd heeft om het Joodse volk uit te roeien, en dat doet de wereld nog steeds. Want de wereld is antisemitisch, dat is ook logisch. Alles wat van God is, daar is de wereld tegen. De wereld kan het niet anders. Die moet dat wel. Die moet proberen die naam van God te verwijderen van deze aarde. Dus je bent daar als volk met alleen maar tegenstand in je leven. Al 4000 jaar lang. En je bent niet verdwenen. Het is iets wat ook niet kan. Want God heeft het beloofd. En vanuit die ene nakomeling zijn er duizenden, miljoenen gevolgd. Oh, het is nog steeds een heel klein clubje hoor, die Joden op aarde. Maar God heeft hetzelfde gedaan met ons christenen. Hij is begonnen met de kerk van de Heer Jezus Christus 2000 jaar terug. En die kerk mocht nooit bestaan. De stichter van de kerk, Christus, werd doodgeslagen. Dat moet gebeuren met christenen. Maar dwars door de dood heen ontstond er een kerk. Die kerk is vervolgd. Zeker in de eerste eeuwen en op dit moment nog steeds. Meer dan 10% van christenen op deze aarde wordt vervolgd. Probeert men uit te roeien, dat mag niet bestaan, die naam van God. En het wonderlijke is, er zijn miljarden mensen die zich tooien met de naam christen. Dat is een puur godswonder dat er een kerk is. Dat zoiets bestaat. Nou, tot die groep van mensen bent u toegetreden. Ik weet nog, ik ben militair geweest, maar denk erom. Als je bij ons bij de Koninklijke Landmacht lid was van de commando's, dan had je wat te verduren gehad. Dat wist iedereen. En die baret, die groene baret, die droeg je met trots. Je was er trots op bij een elite korps te behoren. Zo zijn wij christenen trots op de naam Christen. We zijn trots dat we mogen behoren tot dat koninkrijk van God. Dat koninkrijk wat er nog niet is, maar eigenlijk toch al wel is. Natuurlijk, het komt in al zijn volheid als de Heer Jezus Christus terugkomt. Maar het is nu in ons, in u. U ziet God, zegt de bergrede. U bent arm van geest. En daardoor beërft u deze wereld. Ja, het zijn allemaal van die krankzinnige dingen die de Bijbel zegt. Hè? Dat vind ik het mooie van de Bijbel. Het zijn dingen die helemaal niet kunnen. Ik zit in een cliëntenraad van een verzorgingstehuis. En ik moest meedoen als voorzitter van de cliëntenraad aan wat sollicitatiegesprekken. En dan mag je cv's lezen. Nou, ik had vroeger zelf ook zo'n cv. Dat had ik niet eens zelf gemaakt, maar dat deed Defensie voor ons. Die riep, dat is je cv. Nou, als je dat las, dan denk je, jongen, als ik dat allemaal kan, dan kan ik de wereld wel redden. Want dat zijn echt leugenstukken, hè, cv's. Iedereen liegt er maar lustig op los en het is ongelooflijk wat je allemaal kunt. Maar ja, dat moet, want anders, ja, dan heb je geen kans op een baan. Dan heb je natuurlijk geen kans op een baan. Nou, dan komt een christen, het cv van de christen. Heb je dat wel eens gelezen? Het cv van de christen, dat staat in de bergreden. Een christen is arm van geest. Hij weet het niet. Hij heeft geen idee hoe dingen in elkaar zitten. En hij zou het wel willen, maar hij krijgt het niet voor elkaar. Dat moet je eens in je cv schrijven. Een christen is iemand die treurt. Die treurt over zijn eigen kwaad, zijn eigen zonde. Ik hoorde het u ook net zeggen, van, en dan neem ik me voor hè, om Gods weg te gaan. En dan krijg ik dat toch weer niet goed voor elkaar. Nee, dat spanningsveld leven we steeds. Hè? Totdat we bij hem zullen zijn. Dat spanningsveld, dat is er. We hebben het ontvangen. En het is heel moeilijk om daar gestalte aan te geven. Dus zijn we arm van geest. Heer, we kunnen het niet. Dus treuren we en zeggen we, Heer, ik krijg het niet voor elkaar. Maar we treuren niet alleen over onszelf, we treuren over de zonde van de mensen om ons heen. Dan hebben we verdriet van wat er gebeurt, want het kan zo anders, dat weten we, omdat we God kennen. En dan schrijft de christen in zijn cv dat hij zachtmoedig is. En dan zegt hij dat hij hongert en dorst naar de gerechtigheid. Nou, u moet dat eens in uw cv schrijven en eens kijken hoe vaak u aangenomen wordt in deze wereld. Nooit. Natuurlijk niet. Je moet niet zeggen dat je het niet weet. Je moet zeggen dat je het weet. Dat je alles kunt veranderen. Dat je een aanwis bent voor een bedrijf. En weet ik wat je allemaal moet vertellen. En dan komen wij christenen aanzakken. We weten het niet. Heer, kom ons ongeloof te hulp. Heer, we zijn van die kleine mensen. Help ons in ons klein geloof. En het hele mooie is dat de Heer Jezus Christus tegen zijn discipelen gezegd heeft dat ze klein geloof bezaten. En als je hier dan een Petrus hoort spreken aan het eind van zijn leven. Dat leven wat hij met God samen geleid heeft. Dan spreekt daar een berg geloof uit. Dan is die veranderd. Dat leven is steeds meer op de Heer Jezus Christus gaan lijken. En hij weet, ik hoor bij dat koninkrijk van God. Maar daar hoort u ook bij. Tot die groep mag u behoren. Prachtig is dat. Je bent een erfgenaam. Een uitverkorene. Gaat steeds meer op hem lijken. En de mensen zullen Christus in u zien. Want dat is de enige waar de mens naar kijkt. De mens kijkt niet naar je daden, naar je woorden, maar naar de daden die hij ziet in jouw leven. En bij ons is het heel leuk in de gemeente. We hebben op dit moment niemand voor evangelisatie. Nou, dat is hartstikke prettig voor ons mensen. Want dan denken we dat we niet hoeven te evangeliseren. Ja, we wachten even tot de gemeente iemand heeft voor evangelisatie. En ja, dan kunnen we gaan doen wat de gemeente van ons vraagt. Nou, de gemeente is, natuurlijk is de gemeente geroepen om te evangeliseren. Maar de belangrijkste taak van de gemeente van de Heer Jezus Christus is ervoor te zorgen dat de christenen komen. Dan moeten mensen opnieuw geboren worden. Daar is de gemeente voor. En wie zijn verantwoordelijk voor evangelisatie? Dat zijn er juist de christenen die wederom geboren worden. Dat is gewoon een persoonlijke opdracht voor ons allemaal. Onze levens in deze wereld laten zien dat een totaal ander leven mogelijk is. Gij geheel anders. Zo mens mogen wij zijn. Het elitekorps van onze Heer. En we kunnen dat trouwens alleen maar in dat hele kleine leventje wat we hier op aarde hebben, die 60, 70, 80 jaar dat we leven. Want daarna kun je het niet meer laten zien. In de hemel hoef je niet te evangeliseren. Daar geloven ze allemaal. Maar hier hebben we de tijd. En dan is het geen moeten. Want dat is het hele leuke. Hè? Wat was de eerste belofte, een van de eerste beloften die er was? Isaac en Ismaël, twee kinderen. En de ene was de zoon van de belofte en de andere was de zoon van het vlees. Wat bent u? Een zoon of dochter van het vlees? Of bent u een zoon of dochter van de belofte? Denk erom, Ismaël zijn is helemaal niet zo verkeerd op deze aarde hoor. Ismaël was een onafhankelijk iemand. Ismaël gooide de beuk erin en wat hij wilde, dat gebeurde. En die Bedouinen die nu nog steeds in de Sinaï-woestijn rondtrekken en daaronder nakomelingen van Ismaël zijn nog steeds hetzelfde. Onafhankelijke mensen die weten wat zij willen. Die zijn trots op hun voorvader Ismaël. En zo wilde Ismaël leven. Hij wilde niet anders leven. Het ging om het hier en nu. Terug naar Egypte. Daar ging hij zijn bruid halen. Daar moest hij zijn. Of bent u een kind van de belofte? Dat is belangrijk. Die belofte die er toen was voor Ismaël of voor Isaac. Dat is het eerste wat geldt in uw leven. Bent u opnieuw geboren? Bent u een kind van God? Hoort u in die familie? En de enige die er antwoord op kan geven, dat bent u zelf. Want niemand anders kan dat. Oh, natuurlijk, ik had van de week die begrafenisdienst, mocht ik doen. En dan spreek je, voor zover je de man kent. En wat je hoort van de familie. Maar die verschrikkelijke woorden in Matteüs 7, leest u die wel eens? Die bergrede? Dat zevende hoofdstuk, dat is speciaal geschreven. Denk erom, die bergrede is voor ons christenen. Dat zevende hoofdstuk is geschreven voor orthodox evangelische christenen. Niet voor de mensen die niet geloven. Nee, dat is geschreven voor evangelische orthodoxe christenen. En daar staan verschrikkelijke waarschuwingen in. Vele mensen die bij de Heer Jezus Christus komen en die zeggen, nou hier ben ik, wat zult u wel blij zijn dat ik er ben. En dan zegt Christus, ik ken je niet. Dat is ongelooflijk. We hebben teken en wonderen gedaan in uw naam, Heer. We hebben duivels uitgedreven. Ik weet niet wie je bent. Nee, dat is niet geschreven voor ongelovigen. Nee, dat is geschreven voor ons. De Bijbel roept op, elke keer weer, tot zelfonderzoek. Niet om jezelf de put in te praten, die heb je ook, hè? Mensen die hebben zoveel zelfonderzoek en die vinden zichzelf zo waardeloos. Nou, dat klopt, dat ben je ook. Dat ben ik ook. Er woont niks goeds in ons, staat er in de Bijbel. Nou, dat is nogal een oordeel. En het enige wat ons helpen kan is wedergeboorte, een nieuwe natuur. En door die nieuwe natuur zijn we veranderde mensen. Niet omdat we aardig ons best doen. Het is de nieuwe natuur die God schenkt. En die mogen we omarmen. Zo willen we leven. We willen lid zijn van zijn rijk. Van zijn koninkrijk. Geloof. U heeft net zoveel als Petrus. Dus kom niet aan met de smoes van, ja maar, dat is Petrus. En natuurlijk, er is de speciale gave van geloof. Dat is wat anders. Die bestaat. Altijd een van de mooiste voorbeelden van de gave van geloof vind ik het verschil tussen George Müller, die kent u waarschijnlijk wel als u boeken leest van heiligen, die we ook in de kerkgeschiedenis kennen, en van Wakefield. George Müller kreeg van God de opdracht om een kinderthuis te stichten in Bristol. En hij mocht nooit om geld vragen. Alle behoeftes die hij had voor zijn kinderthuis moest hij op zijn knieën afsmeken bij God. En God voorzag elke dag in alles wat nodig was. Dat is een speciale gave van geloof die je krijgt. Nou, George Wakefield, die met de Great Awakenings was dat een van de opwekkingspredikers. Je kunt moeilijk roepen dat dat geen christen was. Die sticht ook een weeshuis. Maar van God had hij de opdracht dat hij tijdens collectes moest vragen om dat weeshuis te ondersteunen. Allebei is goed. Want de ene had daarvoor de gave van geloof gekregen, specifiek voor een kinderthuis. En de andere had de opdracht om een kinderthuis, maar niet om het als geloofsdaad te doen. Dat is de gave van geloof. Maar het gewone geloof in het volgen van Christus, wat u ontvangen hebt, is hetzelfde als wat Petrus ontvangen had. De beloftes van God, ook die zijn ons geschonken. En denk erom, je moet eigenlijk een hele lijst maken, hè, van alle beloftes die God in de Bijbel gegeven heeft. Ja, dan zeg je, ja, maar die gelden niet voor mij, die gelden voor Abraham en voor Jezus. Nee, die gelden voor jou. De eerste belofte die Abraham kreeg was, je zult kinderen krijgen, vruchtbaar zijn. Nou, wat is nou onze opdracht hier op aarde? Gaat heen, maak bekend. Het is de bedoeling dat wij vruchtbaar zijn voor Gods koninkrijk. Dat is exact hetzelfde als wat Abraham moest zijn. Het is toch prachtig als je later in de hemel komt, dat daar mensen zullen zijn die jou verwelkomen. En die zeggen, joh, door jouw leven mag ik hier nu zijn. Ik vind het mooi. En dan de tweede belofte was het land. Nou, ik heb u net al verteld, zalig zijn de armen van geest. Want zij zullen Gods koninkrijk beërven. Als je daadwerkelijk wat wilt beërven, moet het je niet te doen zijn om dingen hier, om huizen of weet ik wat allemaal, om schatrijk te worden. Maar moet het je te doen zijn, wat zijn de schatten die ik heb in Gods koninkrijk? Wij kunnen dus op de goddelijke bank iets van krediet opbouwen. En ook dat, als je dat weten wil, hoe dat precies in elkaar zit, moet je Hebreeën 6 lezen, daar staat het. Hoe je dat moet doen. De Bijbel is heel praktisch, de Bijbel is altijd praktisch. We kunnen later nooit zeggen, ik heb het niet geweten. Nou, God heeft gezegd, ik heb je een heel boek vol gegeven. Gods beloftes gelden voor mij. Waarom doet God dat eigenlijk? Werken door beloftes. Nou, als er geen beloftes zouden zijn, dan was er ook geen geloof. Als God al die geloofshelden uit het Oude Testament geen beloftes had gegeven, die denk erom, ze geen van allen volledig hebben zien uitkomen. Maar juist omdat God de belofte had gegeven, keken ze dwars door de tijdelijke heen, keken ze naar de eeuwigheid. Wandelden ze in de eeuwigheid, dat is het doel van Gods beloftes. Later, als we bij hem zullen zijn, zullen ze volledig vervuld zijn. En natuurlijk ook hier ten dele, Abraham heeft ook iets gezien. Maar het meeste heeft hij niet gezien. Door Gods beloftes groeit ons geloof. En het hele mooie is dat als God je een belofte doet, dan kun je er eigenlijk twee keer van genieten. Je geniet ervan op het moment dat een belofte tot je komt. En je geniet ervan als je een realisatie of een gedeeltelijke realisatie van zo'n belofte ziet. God had, dat vind ik zo'n mooi voorbeeld, aan Jeremia gezegd, het zal 70 jaar duren voordat het volk Israël terugkeert uit Babel. En Daniel geloofde de belofte van God gedaan aan Jeremia. Dus die ging bidden. En die zegt, Heere God, volgens mij schiet het op die 70 jaar. Waar blijft uw belofte? Zijn hele leven heeft Daniel dus die belofte gekend zo ongeveer. Hè? Want als je 70 jaar op een belofte moet wachten, nou, dan heb je het bijna je hele leven gehad. Hij heeft geweten, Daniel, er komt een tijd dat we zullen terugkeren. Daar heeft hij op geteerd op die belofte. En toen de tijd kwam, bad hij voor de belofte en heeft de belofte in vervulling zien gaan. Dubbele vreugde. Beloftes die de Heer God aan ons geeft. En het hele mooie, die beloftes van God, hè, die maken het onzichtbare, maken ze zichtbaar. Want ja, als u zegt, ik geloof in de Heer Jezus Christus, dat vertel je aan iemand, en het maakt eigenlijk helemaal niet uit wanneer ik sterf. Nou, dan kijken ze Jan met van die vierkante ogen aan, want we leven hier op aarde om zo lang mogelijk te leven. Daar hebben we ook onze hele zorgsystemen en alles op afgericht om mensen zo lang mogelijk hier op aarde te houden. En denk erom, het is al, als ik Lubach mag geloven van de week toen hij het over die fossiele brandstof had. De mensen 200 jaar geleden werden gemiddeld 30 jaar oud. Nou, we zitten al op 70, 80 jaar. Dus wij mensen kunnen onszelf op de borst kloppen dat we aardig wat geregeld hebben. Jongens, het is niks op de eeuwigheid. Het is drie keer niks die 40 jaar die we extra verdiend hebben. Helemaal niks. Het gaat echt om die tijd na dit leven. Het gaat natuurlijk om het hier en nu. Je moet hier leven, maar denk erom. Je bent pelgrim. Je bent op doortocht. Je bent op weg naar het ene eeuwige doel wat God voor ons heeft. Dat we voor eeuwig bij hem zullen zijn. Het onzichtbare wordt zichtbaar. Ik was op een verkiezingsbijeenkomst en voor de verkiezingen, dat was geloof ik verleden jaar, een keer voor de Eerste Kamer. Een hele zware gemeente, maar ik was nog nooit in dat kerkje geweest, dus ik denk, nou, ik ga er een keer naartoe. Want dan heb ik dat kerkje ook van binnen gezien en daar sprak Van der Staaij, de broer van de SGP'er Van der Staaij. Dat is een dominee in de christelijke gereformeerde kerk op Scheveningen. En die had een schitterende toespraak. Hij zei, we gaan morgen wel kiezen. En wat eruit komt, ja, dat weten we ook niet. Hij zegt maar, voor deze wereld is het al lang bepaald wat eruit komt. En hij las stukken voor uit de Openbaringen. Hij zei, daar gaan we heen op weg. in de verkiezingen, de tijdelijke verkiezingen voor de Eerste Kamer hier in de Nederlanden, ziet een christen veel verder. Weet een christen welk rijk er zal zijn tot in eeuwigheid. Als het rijk van het Koninkrijk de Nederlanden al lang niet meer bestaat, is er visie en is er toekomst. Buitengewoon bemoedigend. Dat betekent dat wij christenen geen angst hebben voor de toekomst. Nou, dat is toch prettig in deze tijd, hè? Ik hoop dat dat ook zo in uw leven is. Want er is al een berg ellende over ons heen gegaan, hè? Ja, ik ben nu langzaam maar zeker... Ja, hoe oud ben ik ook alweer, Jules? Net als jij, hè? 76, toch? Ja, 76 jaar hebben we erop zitten, dus het grootste gedeelte hebben we gehad. Van de reis, nou, het is ongelooflijk hoeveel crisis hebben we meegemaakt. Ja, de grootste was wel in de jaren 80. Hè, met die atomen, of we die atoombommen moesten wegdoen of niet weg moesten doen. Toen ging het echt om leven en dood. Nou ja, nu gaat het weer om leven en dood, begrijp ik, met de fossiele brandstoffen en ik weet niet wat allemaal. De ene crisis naar de andere en red ik het nog wel. En dan loop je als christen en dan roep je, ja, ik heb geen zorgen voor de toekomst. Want ik weet dat het in zijn hand is. En je moet eens kijken hoeveel mensen zich laten leiden door zorgen voor de toekomst. Het zijn niet alleen de mensen van Extinction Rebellion die zich zorgen maken, er zijn er veel meer. Zorgen moet anders. Zelfs bereid om geweld te gebruiken om het anders te maken. En dat geldt voor elke crisis die we krijgen. Mensen die sterven aan de honger. Je moet eens kijken, de crisis in Afrika, mensen die het ervoor over hebben. Als wij zo zouden hongeren en dorsten naar gerechtigheid als die mensen in Afrika. Hè? Dat is toch ongelooflijk? Je woont er in Afrika, ergens met je familie. En op een dag zeg je, weet je wat ik doe? Ik ga naar Europa. En dat doorkruis je in stijl van die Sahellanden en dan kom je daar in Libië of weet ik waar allemaal aan. Nou, als vrouwen word je allemaal een paar keer verkracht onderweg, want dat hoort erbij. En dan stap je met elkaar in een boot. Daar wordt dan 200 man in gepropt. Nou, volgens mij weten die lui ook wel, als we in die boot naar Italië moeten, dat halen we nooit. Dus als je zou nadenken, zou je zeggen, ik ga die boot niet in. Want dat wordt verdrinken. Nou, dan verdrinken er ook duizenden. Maar waarom gaan ze? Waarom doen ze toch die weg gaan? Dwars door al die problemen en de moeilijkheden heen. Omdat ze denken dat daar het beloofde land is. Daar moet je zijn. Nou, diezelfde drijfveer wordt geschreven heb ik net over het hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid. Als we zo'n honger, zo'n dorst zouden hebben naar zijn recht, naar zijn gerechtigheid, naar zijn koninkrijk. Dat niets ons kan tegenhouden. Wij zijn op weg naar dat rijk. En we moeten geweldig uitkijken, hè, dat wij hier in dat rijke Westen ons niet laten inpakken door die rijkdom. Hè. Want dat is niet voor niks in de gelijkenis van de zaaier. Het kwart van het zaad komt niks van terecht door onkruid. En wat is het onkruid? De zorgen van de wereld. Nou, daar hebben we het net over gehad. En de rijkdom van deze wereld. Nou, een arme arbeider in Pakistan hoeft zich over de rijkdom geen zorgen te maken, want hij heeft toch niks. Maar de enigen die rijk zijn, zijn wij. Hé, hey, dat zie je verdikking nog gebeuren met de kerk hier in West-Europa. Er blijft niks over van die kerk. Wat worden er mensen ingepakt hier door de rijkdom van deze wereld? Wat is de kerk onvruchtbaar geworden? Door de rijkdom van deze wereld. Ja, alles wat Gods woord zegt, komt uit. De beloftes van de Heere God. Wordt God reëel voor je? Je mag, de Bijbel zegt, zalig de reinen van geest. Want zij zullen God zien. Nou, dat is toch iets wat we willen? We willen hem toch zien? En dat kan. Als we rein van hart worden, als we veranderen, steeds meer in de richting van het doel wat hij met ons heeft. Je geloof gaat groeien. En beloftes zetten ons aan. Dat is ook een hele belangrijke. Om te bidden. Nou, hier woensdag is er weer een bidstond, begrijp ik. En ja, ken je gebedsleven. Het is een van de belangrijkste punten in de Bijbel. Natuurlijk, we moeten omgaan met onszelf, we moeten omgaan met onze naasten, maar we moeten ook investeren in de relatie met God. En de enige manier om te investeren in die relatie met God is je gebedsleven. Nou, je kent je eigen gebedsleven. Vind je het prettig om te bidden? Vind je het prettig om hem te ontmoeten? Gods beloften sporen je aan om te bidden, zodat die beloftes gerealiseerd zullen worden. Of is gebed een moeizame bezigheid voor je? Wat toch niks helpt. Want je woorden komen niet verder als het plafond van de kamer waarin je zit. Ik spreek uit eigen ervaring hoor. Heer, ik weet dat ik u moet aanbidden. Maar als ik alleen ben, vind ik het zo moeilijk. Help me. Brengt ons op de knieën. Dat is de beste plaats voor een mens. Wist u dat? Er is niets mooier in deze wereld als een mens op zijn knieën voor God. Heer, kom in ongeloof te hulp. Ja. Maar ik stop ermee, geloof ik. Kijk naar de tijd. Oké. Nou, u heeft een boek vol beloftes. Ze staan er zwart op wit. Onderzoek ze. Bidden. Breng ze in gebed. Leer wandelen met hem. En wees op reis, net als Petrus. Naar het eind van zijn leven. En dan te zeggen, jongens, ik heb geen sprookjes gevolgd. Het is echt waar. Ik ga in naar zijn heerlijkheid. Daar ben ik voor bestemd. Denk erom dat je weet bij welke club mensen je hoort. Amen.